Goedemorgen gemeente. Laten wij samen het woord van God openen. Efeze hoofdstuk 5, vers 1 tot en met 21. Is het gedeelte wat wij vanmorgen met elkaar lezen en overdenken. En ik wil je vragen om bij het lezen te bedenken dat dit het woord van God is, waarin hij zichzelf openbaart en ook vandaag aan ons bekend maakt. Efeze 5, vers 1 tot 21. Waar staat, wees dan navolgers van God, als geliefde kinderen. En wandel in de liefde, zoals ook Christus ons lief gehad heeft, en zichzelf voor ons heeft overgegeven als een offergave en slachtoffer tot een aangename geur voor God. Maar ontucht en alle onreinheid of hebzucht, laten die onder u beslist niet genoemd worden zoals het heilige past. En evenmin oneerbaarheid, dwaze praat en lichtzinnige taal die onbehoorlijk zijn, maar veel meer past dankzegging. Want dit moet u weten, dat geen enkele ontuchtpleger, onreine of hebzuchtige, die een afgodendienaar is, een erfdeel heeft in het koninkrijk van Christus en van God. Laat niemand u misleiden met inhoudsloze woorden, want om deze dingen komt de toorn van God over de kinderen van de ongehoorzaamheid. Wees dan hun metgezellen niet. Want u was voorheen duisternis, maar nu bent u licht in de Heere, wandel als kinderen van het licht. Want de vrucht van de geest bestaat in alle goedheid en rechtvaardigheid en waarheid. En beproef wat de Heere wel behagelijk is. En neem niet deel aan de onvruchtbare werken van de duisternis, maar ontmasker ze veel eer. Want wat heimelijk door hen gedaan wordt, is te schandelijk om zelfs maar te vertellen. Maar al deze dingen komen openbaar als ze door het licht ontmaskerd worden. Want al wat openbaar maakt is licht. Daarom zegt hij, ontwaak u die slaapt en sta op uit de doden en Christus zal over u lichten. Let er dan op dat u nauwgezet wandelt, niet als dwazen, maar als wijzen en buit de geschikte tijd uit, omdat de dagen vol kwaad zijn. Wees daarom niet onverstandig, maar begrijp wat de wil van de Heere is. En word niet dronken van wijn, waarin losbandigheid is, maar word vervuld met de geest en spreek onder elkaar met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. Zing voor de Heere en loof hem in uw hart. En dank altijd voor alle dingen God en de Vader in de naam van onze Heer Jezus Christus. Wees elkaar onderdanig in de vreze Gods. Het thema van vanmorgen is worden wie we in Christus zijn. Ik wil beginnen met een verhaaltje, wat denk ik heel goed helpt om de boodschap, de kernboodschap van deze morgen te begrijpen. En ik doe dat ook voor de kinderen die hier vanmorgen ook in grote getalen zijn. Er was eens een man die op een goede dag op zijn wandeling door het bos een babyarend vond. Hij nam het dier mee naar huis, want hij zag niet de moeder van het dier. En thuisgekomen legde hij het dier in zijn kippenhok bij een broedende moederkip. Na een tijdje liep de arend samen met de kippen op zijn erf en deed het zich al gauw te goed aan kippenvoer. De jonge arend begon zich, zoals verwacht, als een kip te gedragen. Op een dag kwam er een vriend langs die de arend herkende en zei, hey, waarom laat je deze arend als een kip leven? Nou, zei hij, ik heb hem kippenvoer gegeven en ik heb hem geleerd zich als een kip te gedragen. Het gaat eigenlijk vanzelf. Maar waarom laat je hem niet uit het hok? Adelaars horen hoog en vrij in de lucht, antwoordde de vriend. Dat wil ik wel, zei de man, maar hij denkt dat hij een kip is. Daarom kan hij nooit meer als een arend leven. Maar zijn vriend gaf het niet op. Hij zei, hij zou moeten kunnen leren vliegen. Hij telde de adelaar voorzichtig op. En hij zei, spreid je vleugels uit en vlieg. Maar hij wist niet hoe hij het had. En binnen een paar seconden daalde hij weer op de grond om met zijn kippenvrienden graantjes te pikken. Maar de vriend waagde nog een poging. Hij nam hem mee naar het dak van het huis en spoorde het dier aan. Je bent een arend, sla je vleugels uit en vlieg. Maar de arend was bang voor het onbekende en sprong opnieuw naar beneden. Nog één poging waagde de man. Hij nam hem vroeg mee naar een hoge berg. Op de top aangekomen tilde hij de koning van de vogels hoog op en zei, kijk omhoog, sla je vleugels uit en vlieg. De adelaar tuimelde, flapperde met zijn vleugels, tuimelde nog dieper, sloeg zijn vleugels krachtiger en toen vloog hij. En terwijl hij zijn grote vleugels spreidde, kwam de wind eronder en tilde hem op, hoger en hoger. En tenslotte verdween hij met een triomfantelijke schreeuw in de lucht. De adelaar moest leren worden wie hij was. Leren te leven naar zijn werkelijke roeping. Weet u, broeders en zusters, dat is het punt van de apostel Paulus in het tweede deel van de Efezebrief. In de eerste drie hoofdstukken heeft hij uitvoerig beschreven hoezeer deze mensen gezegend zijn toen ze de Heer Jezus hebben leren kennen. Ze tot levend geloof zijn gekomen, niet langer leven onder de heerschappij van de duivel en de zonde, maar nu horen bij Christus. Of om het Nieuwtestamentischer te zeggen, nu in Christus zijn. Paulus heeft drie hoofdstukken de tijd genomen om daarover te schrijven wat het betekent om gered te zijn. Om verzegeld te zijn met de Heilige Geest, gezegend met allemaal geestelijke zegeningen. Als het ware zegt hij, je bent een geestelijke miljonair. En in hoofdstuk 2 heeft hij uitgelegd wat het betekent om nu te horen bij het volk van God. Jij die een heiden was, van nature geen Jood. Zo zegt hij, jullie horen nu bij de kinderen van God. Een hele nieuwe positie. Maar in hoofdstuk 4, vers 1 zegt hij, oké, nu we dit met elkaar helder hebben, we zijn in Christus, nu wil ik jullie oproepen om te leven als kinderen van het licht. Om een wandel te hebben die de roeping waarmee je geroepen bent waardig is. Met andere woorden, dat in de praktijk van je leven zichtbaar bent, zichtbaar wordt wat het betekent om in Christus te zijn. Nou, in hoofdstuk 4 heeft hij dat toegepast op allerlei levensterreinen, vooral sociale gebieden. En in hoofdstuk 5, waar wij gelezen hebben, komt Paulus met een ander punt. Hij is nog niet klaar. Hij zegt in hoofdstuk 5, vers 1, wees dan navolgers van God. En het gedeelte wat we hebben gelezen, zie ik vier oproepen. En die vier wil ik vanmorgen met jullie langslopen. De eerste oproep is een oproep tot navolging van God, vers 1 en 2. Eigenlijk is dat de centrale oproep. De tweede oproep, die vinden we op verschillende plekken in deze 21 versen. Het is een oproep tot urgentie. Er zit best wel een bepaalde urgentie in dit gedeelte. Vers 3, vers 5, vers 6, vers 7, vers 11 en vers 15 tot 17. Het is een serieus punt met ook een serieuze waarschuwing. Het derde is een oproep tot praktische moraliteit, vers 3 tot en met 5. Daar wordt Paulus concreet. Hij heeft het over een levensstijl op moreel gebied. En de laatste oproep is vers 18 tot 21. Een oproep om vervuld te worden met de Heilige Geest. Deze vier oproepen gaan wij langs. En we gaan dat doen vanuit de gedachte wat het betekent. Want het is geschreven aan gelovigen, aan de gemeente. Zo richt ik me vanmorgen ook tot de gemeente van Christus. Wat het betekent om God te dienen in ons dagelijks leven. Wat is dan die centrale oproep? Ik noemde dat net een oproep tot navolging van God. Want dat staat er in vers 1. Kijk maar. Wees dan navolgers van God. als geliefde kinderen. Weet je wat hier letterlijk staat? Wees een imitator van God. Je kan het nog simpeler zeggen, ga lijken op de Heere God. Dat was natuurlijk ook ons scheppingsdoel. God schiep ons naar zijn beeld. In de zondeval is dat beeld beschadigd. Is dat beeld als het ware te grabbel gegooid door onze zonde. Maar in de herschepping, in de wedergeboorte, roept God ons weer om naar zijn beeld gevormd te worden. Op hem te gaan lijken. Wat is dat een roeping, hè, lieve mensen? Om als klein zondig mens in jezelf op de heilige, eeuwige, onveranderlijke, barmhartige God te gaan lijken. Om te gaan doen zoals hij. In het laatste vers van hoofdstuk 4 vind je dat ook, waar staat: wees ten opzichte van elkaar vriendelijk en barmhartig en vergeef elkaar zoals ook God in Christus u vergeven heeft. Weet je, heiliging, geestelijke groei, is niet zozeer dit niet meer doen en dat wel doen, maar het is op God gaan lijken. Gaan leven als een kind van de heilige God. Weet je wat ik zo mooi vind? In vers 1 zegt Paulus er direct weer bij: wees dan navolgers van God als geliefde kinderen. Met andere woorden, de dingen die ik nu ga zeggen, zo zegt de apostel, moeten jullie horen als mensen die door God geliefd zijn. Als mensen die door de Heere God geadopteerd zijn in hun gezin in liefde. Elke verandering in ons leven faalt als het niet voortkomt uit het feit dat we door God geliefd zijn. Elke verandering, elke poging om een zonde te overwinnen en meer op God te gaan lijken, als die bedoeld is om meer door God geliefd te worden, is ten diepste moralistisch. Dan doe je het alleen maar om iets gedaan te krijgen. Nee, het is andersom. God heeft ons als goddeloze zondaren gered, in zijn gezin gebracht, als het ware omhelst met zijn liefde. En hij zegt, terwijl ik je vasthoud in mijn liefde, verlang ik dat je begrijpt wat het betekent om op mij te gaan lijken. Als geliefde kinderen. Ken je roeping? Ken je identiteit in Christus? Of anders gezegd, je bent niet langer een kip, maar een arend. Je bent niet langer een zondaar in de zonde, maar je bent nu een kind van God. Dat is je diepste identiteit. En hoewel je nog worstelt met de zonde en hoewel je nog leeft in een gebroken wereld, en je ook misschien je hele geschiedenis hebt, daar kom ik zo nog even op terug. Je bent nu in je diepste wezen een kind van God. Je bent in Christus. En daarom, vers 2, wandel in de liefde. Eigenlijk is dat de kern van het leven van een christen. Wandel in de liefde. Daarom zegt Paulus op een andere plek, de liefde is de vervulling van de wet. De liefde doet de naaste geen kwaad. Wees je geliefd, vers 1. En vers 2, wandel in de liefde. Dat is de kern van het christenleven. En hij voegt eraan toe, vers 2, supermooi, zoals ook Christus ons heeft lief gehad. Hoe heeft Jezus ons lief gehad? Door zichzelf voor ons te geven als een offergave en slachtoffer tot een aangename geur voor God. Weet je wat wandelen in de liefde is? Dat is jezelf overgeven. Liefde is een werkwoord en het zegt, ik wil mijzelf verloochenen om lief te hebben, om te dienen, om de minste te zijn, om ongelijk te lijden. En als je dat doet, dan ga je lijken op God, vers 1. En is het voor God, vers 2, een aangename geur. Gods neusgaten worden als het ware vervuld met de geur van zijn zoon. Als hij in jou en mijn leven ziet dat wij zelfopofferend gaan liefhebben. Jonathan Edwards, de grote prediker uit The Great Awakening, heeft gezegd: een christen kan veel missen, Maar als hij de liefde mist, dan mist hij de wortel van de zaak. En zo is het. Als de liefde in ons niet gevonden wordt, de goddelijke liefde die in ons hart wordt uitgestort, dan kan je de meest wetsgetrouwe christen van het eiland Urk zijn, maar je mist de kern van de zaak. Je mist 1 Korinthe 13. Dat je beseft, iemand had mij lief en gaf zich over tot in de dood. Daarom wil ik mijn leven als het ware uitspreiden voor God en lief hebben, mezelf geven. Wees een navolger van God. Dat is de centrale oproep. Maar daar blijft het niet bij. Paulus gaat verder. De tweede oproep die wij zouden bespreken was een oproep tot urgentie. En urgentie wil zoveel zeggen als het is een waarschuwing. Want de liefde is ook radicaal. De liefde sluit geen compromis met de zonde. Een geliefd kind is ook een toegewijd kind. Wij hebben in onze tijd nogal de gedachte om liefde een beetje sentimenteel in te vullen. Alsof liefde betekent dat je een beetje liever bent. Een beetje zoetsappig. Alsof de liefde geen waarheid kent. Dat is een groot probleem in de kerk in West-Europa in de 21ste eeuw. Dat we liefde hebben losgemaakt van waarheid. En dat liefde ook in de hoofden van veel christenen betekent dat je eigenlijk alles wel goed vindt. Dat het eigenlijk niet zoveel uitmaakt. Of je nou mening A of mening B hebt. Nou, Paulus zegt nee, de liefde is radicaal. En de liefde doet je ook daadwerkelijk anders leven. En daarom komt hij met een urgente oproep. Vooral op het gebied van seksualiteit. Je hebt dat misschien wel gemerkt, dat dat zijn punt is in die 21 versen die we hebben gelezen. Misschien even wat achtergrond, dat je het snapt. Waarom wijdt Paulus daar zo over uit in deze versen? We gaan dat zo ook concreet maken, maar we moeten wel begrijpen waarom Paulus zo uitweidt over dit punt van een morele levensstijl in een immorele wereld. Nou, de mensen aan wie hij schrijft, de Efeziërs, leefden in een losbandige Grieks-Romeinse wereld. En deze wereld had gnostische trekken. En gnostiek was dat je zei, dat je dacht, het gaat om je binnenkant. Het gaat om je hart, het gaat om je ziel. En wat je met je lichaam doet, dat maakt eigenlijk niet uit. Een gnosticus die zei als het ware, je lichaam is maar een soort kerker. Je lichaam is maar een omhulsel. Het gaat om je hart. Het gaat om je ziel. Het gaat om je binnenste. In onze tijd zou dat ongeveer zo kunnen klinken. Als je maar van Jezus houdt, als je maar met je hart van God houdt, maakt het niet uit hoe je leeft. Of, misschien in de taal van sommigen, als je ooit maar een keuze voor de Heer Jezus hebt gemaakt, als je ooit maar jezelf een keer hebt laten dopen, als je het van binnen goed bedoelt voor God, dan maakt het eigenlijk niet uit wat je doet. Laat elkaar vooral vrij. Ga elkaar niet oordelen, pas op, oordeel niet. Zoals veel gezegd wordt in de kerk, waar oordelen en veroordelen helemaal door elkaar heen lopen in het denken van de mensen. Maar maakt het eigenlijk niet uit. Ik bedoel, je bedoelt het toch goed. En je houdt toch ook ergens wel van Jezus. Dus, nou ja, we leven nou eenmaal in een gebroken wereld. We vliegen allemaal wel eens een beetje uit de bocht. Nou, dan schudt dit gedeelte je wakker. En ik hoop dat je aanvoelt dat dit niet mijn privépunt is. Ik sta hier niet om mijn mening te vertellen. Ik sta hier slechts om het woord van God aan u voor te houden. Paulus schudt de mensen wakker. En hij maakt een aantal waarschuwingen die ik even achter elkaar aan u voorlees. Luistert u maar. Hij zegt in vers 3, ontucht, onreinheid of hebzucht, laten die onder jullie beslist niet genoemd worden. Deze dingen mogen onder jullie niet voorkomen. Vers 5, want dit moet u weten. Dit moeten jullie weten, zegt hij. Geen enkele ontuchtpleger, onreine of een hebzuchtige heeft een erfdeel in het Koninkrijk van Christus en van God. Hoor je dat? Efeze 5 vers 5. Zie je dat in vers 3? Daar zegt hij geen ontucht, geen onreinheid en geen hebzucht. En dan twee versen verder, vers 5 zegt hij, want een ontuchtpleger, want een onreine, want een hebzuchtige heeft geen erfdeel in het koninkrijk van Christus en van God. Dit is een ernstig vers, lieve mensen. Wat de apostel hier zegt, is volgens mij dit. Maak je geen illusies. Als je doorleeft in praktische zonde, als je ondanks de oproepen om af te rekenen met deze zonde er gewoon mee aan de hand blijft leven, maak je dan geen illusies. Je bent geen christen. Je zult het koninkrijk niet binnengaan. Nu maak je er geen onderdeel van uit. En straks ook niet. Als Christus komt. Al zeg je keer op keer dat je de Heer Jezus kent. Al gebruik je het avondmaal. Al laat je je dopen. Maar je maakt geen ernst met deze zaken in je leven. Jezus heeft gezegd. Aan de vruchten ken je de boom. Niet ieder die zegt Heere, Heere. Maar wie doet de wil van de Vader, die zal het koninkrijk beërven. Matteüs 7 vers 21. In vers 6 voegt Paulus er dit aan toe. Hij zegt, laat niemand jullie misleiden met inhoudsloze woorden. Laat je niet voor de gek houden. Want om deze dingen, ontucht, onreinheid, hebzucht, komt de toorn van God over de ongehoorzaamheid. Laat je niets wijs maken. Laat kerken of voorgangers die zeggen dat het allemaal niet uitmaakt, laat die je niet voor de gek houden. Weet je wat het punt is in vers 6? De apostel zegt, als God de ongelovige wereld straft om haar immorele levensstijl, hoe kan jij dan beweren dat het met jou wel goed komt als je erin doorleeft? God is heilig. En redding zal blijken uit echte levensverandering, uit bekering. Liefde is krachtig en brengt verandering, brengt vernieuwing. Vers 7. Wees hun metgezellen niet. Wie zijn die hun? Dat zijn die mensen van vers 6 die zeggen dat het niet uitmaakt. Die mensen die je willen laten geloven dat het wel prima is hoe je leeft. Maakt niet uit als je maar van Jezus houdt. Het maakt niet uit welke keuzes je maakt op het terrein van moraliteit, op het terrein van seksualiteit. Paulus zegt, wees hun metgezellen niet. Neem afstand van hen. En vers 11 zegt hij, neem niet deel aan de onvruchtbare werken van de duisternis. Doe er niet aan mee. Sluit geen compromis. En mocht je nog steeds slapen, mocht je nog steeds vanmorgen in je ogen wrijven en denken, nou dat zal zo'n vaart niet lopen, dan zou vers 14 je wakker kunnen schudden. Over urgentie gesproken. Ontwaak, u die slaapt, en sta op uit de doden. Als je in een roes zit, de roes van de zonde, word dan wakker en laat Christus je met zijn licht bestralen. En het is nog niet genoeg. Misschien denk je vanmorgen, waarom maak je zo je punt, Leander? Nou, omdat de schrift hier dit punt maakt. Vers 15 zegt, let er dan op dat u nauwgezet wandelt. De schrift zegt niet, kijk maar een beetje hoe je het doet. Vogel het maar een beetje uit. Of je het linksom of rechtsom doet. Let erop dat u nauwgezet wandelt. De NBV zegt, let er dus goed op welke weg u wandelt. Namelijk de brede of de smalle weg. En vers 16 zegt, en buit de geschikte tijd uit. Omdat de dagen vol kwaad zijn. Denk goed na, je leeft in een gekke wereld die omkomt in immoraliteit en perversiteit. Buit de geschikte tijd uit. En wees, vers 17, niet onverstandig, maar begrijp wat de wil van de Heere is. Leer onderscheiden en begrijpen hoe God wil dat we leven. En onderken dat je in kwade dagen leeft. Deze wereld is totaal gek geworden en heeft hele andere waarden dan dat de schepper ermee bedoeld heeft. En als je ermee inlaat, Als je je voedt met dit gedachtegoed, door je daar heel veel aan bloot te stellen, dan zal het je verdoven, je geestelijk in slaap sussen, je lauw maken en uiteindelijk blijft er geen verschil over tussen jou en de wereld. Let op, houd jezelf niet voor de gek. Goed. Ik heb met een aantal versen aangetoond dat dit een urgent Bijbelgedeelte is. Met waarschuwingen op leven en dood. De boodschap is niet, mocht je er ergens in je leven nog aan toekomen om hierover na te denken. Mocht je daar tijd voor hebben, doe er dan iets mee. Nee, als de apostel Paulus hier zou staan vanmorgen, dan zou hij je ernstig aankijken. En zou hij zeggen, het is op leven of dood. Het is of in het koninkrijk van Christus of erbuiten. Het is of licht of duisternis. Sommigen van jullie zullen misschien nu denken, maar wordt het dan niet een beetje wettisch? Dat dacht u, hè? Misschien zeg je, ik ben opgegroeid in een cultuur van do's en don'ts. Ik was zo blij dat ik de genade had leren kennen. Ik was zo blij dat ik eindelijk kon zeggen dat ik een kind van God ben. En nu komen er weer van die ernstige oproepen. Ik word er een beetje ongemakkelijk van. Ik zit een beetje te draaien op mijn stoel. Ik word een beetje onrustig. Word ik nou toch weer onder de wet gebracht? Nee, u komt niet onder de wet. Wees niet bang. Paulus zegt, u bent onder de genade. En de genade is zo krachtig dat het je opvoedt tot een nieuwe levensstijl. Van binnenuit naar buiten. Misschien zegt iemand anders, maar ik voel een beetje dat er nu een standaard wordt gelegd die ik niet kan halen. Is dan nu het punt van de preek van vanmorgen, beter gezegd van het schriftgedeelte van vanmorgen, is dat nu dat we dan een volmaakt leven moeten leiden in deze gekke wereld? Nee, het gaat niet over een volmaakt leven. Wees niet bang, het gaat niet over een volmaakt leven. Al zouden we ons daar wel met alle ijver naar moeten uitstrekken. Wees dan volmaakt zoals uw Vader die in de hemelen volmaakt is. Matthäus 5 vers 48. Maar eerlijk is eerlijk, zondeloosheid en perfectie, dat ligt verre bij ons vandaan. Maar als je dat gebruikt om te zeggen, ik ben niet perfect, dus ik knuffel toch een beetje met de zonde. Als je van binnen weet, ik knijp een oogje toe, want ik ben tenslotte niet volmaakt, wie is dat wel? Dan weet je dat je van binnen een duivels compromis sluit. Je praat dingen goed die niet goed te praten zijn. Ja, zeg je, maar kan je dan nooit meer struikelen? Laat me één ding heel duidelijk zeggen. Struikelen in de zonde is wat anders dan leven in de zonde. Struikelen is, je leeft op het pad van de rechtvaardigheid. Je volgt de Heer Jezus. En door je eigen zwakheid van je vlees, of door de verleidingen van de Satan en de verleidingen van de wereld, vaak gaat dat samen, val je in een oud patroon. Maar door de kracht van Gods geest beleid je je zonde en sta je weer op en volg je de Heer Jezus. Niet in eigen kracht, maar in de kracht van Gods geest. Samen met broeders en zusters, ik kom daar zo nog op terug. Maar je struikelt en je staat weer op. Jacobus zegt, wees gewoon eerlijk, we struikelen allemaal en velen. En dat is waar. Je hoort mij vanmorgen niet zeggen dat wij niet struikelen. Als we eerlijk zijn en als we zonde serieus nemen. Niet alleen de buitenkant zonde, maar ook de binnenkant zonde. Van onze verlangens en onze houdingen en motieven. Moeten we gewoon eerlijk zijn, wij struikelen allen en velen. Maar struikelen, lieve mensen, is wat anders dan in de zonde leven. In de zonde leven is, je zit op het pad van de zonde en af en toe op zondagmorgen probeer je te bewegen naar het andere pad, maar je bent 10 minuten verder en je valt weer terug en je leeft zonder zorgen verder op het pad van de zonde. Je hebt het eigenlijk geaccepteerd, je bent dubbelhartig geworden, je hebt 2 gezichten gekregen, je zit in de kerk en je beleidt de Heer Jezus, maar aan de andere kant weet je dat er een patroon in je leven is wat niet uit God is. En je hebt er vrede mee gekregen. Dan is deze waarschuwing voor jou en voor mij. Denk je, moeten we dit ter harte nemen? Of was dit alleen relevant in de eerste eeuw voor de mensen in Efeze? Zouden wij in onze 21ste eeuw in Nederland, in de refogelische wereld, in de Bijbelbelt, zouden wij nog iets met deze woorden moeten? Misschien zeg je, kan je het wat concreter maken? Ja, dat doen we in de derde oproep. De oproep tot morele verandering. Want wat is het dan concreet? Denkt u met me mee en houdt uw Bijbel open. Paulus noemt in vers 3 tot en met 5 zes concrete woorden. Deze woorden zijn dat. De eerste is in vers 3 het woord ontucht. In het Grieks staat daar het woord porneia. Waar natuurlijk ons woord pornografie vandaan komt. Dat betekent zoveel als seksuele ontrouw en immoraliteit. Het tweede woord in vers 3 is onreinheid. Dat betekent onwettige, tegennatuurlijke en onbegrensde handelingen op seksueel gebied. En het derde woord is hebzucht. Dat betekent in deze casus, in deze context, het nemen of het begeren van de partner van iemand anders. Hebben, willen grijpen wat niet van jou is. Paulus zegt dat past heiligen niet. En in vers 4 noemt hij nog drie woorden, zie je dat? Hij heeft het daar over oneerbaarheid. Je kan dan denken aan dubbelzinnig gedrag, dubbelzinnige woorden. Het vijfde woord is dwaze praat. Nou, dat spreekt eigenlijk voor zich, inhoudsloos gezwets. En het zesde is lichtzinnige taal. Als ik het heel concreet kan maken, schuine moppen. Lichtzinnige, lichtvoetige taal. Paulus zegt, deze dingen mogen onder jullie niet gevonden worden. Vers 3, het past heiligen niet. Het past niet bij arenden dat ze leven als kippen. En in vers 5 zegt hij, op het scherpst van de snede, wie daarin leeft, wie daarin doorwandelt, zonder zich te bekeren, zal het koninkrijk van God niet beërven. Ik wil het nog wat persoonlijker maken. We hebben nu wel helder wat de tekst zegt. Die spreekt geen Chinees. Maar hoe doen we dit in ons leven? Want een preek is ook bedoeld om ons te helpen om het toe te passen. Ik wil een eerlijke poging wagen. We zitten hier met jong en oud. Met tieners tot en met misschien wel negentigers. We zitten hier met mannen en vrouwen. We weten allemaal dat we in een onreine wereld leven. De hele cultuur predikt een seksuele losse moraal. En onze kinderen wordt op school soms al geleerd om zich seksueel uit te drukken op de manier waar zij zich fijn bij voelen. Er zijn geen grenzen. En laat degene die jou een grens wijst gewaarschuwd zijn. Want wat jij doet met je seks is altijd oké. Inmiddels tot het bepalen van je eigen gender. En we moeten eerlijk zijn. We moeten niet alleen met de vinger naar buiten wijzen. We moeten eerlijk zijn. Ook de kerk gaat dit niet voorbij. Op C vandaag was er een theoloog of een voorganger die pornografie en seksuele verslavingen de roze olifant in de kerk noemde. Iedereen ziet hem staan en niemand zegt er wat over. Onderzoek toont aan dat 15-20% van de mensen gemiddeld aangeeft chronisch een verslaving te hebben op seksueel gebied. Het aantal dat daarmee worstelt is natuurlijk veel groter. Een aantal jaar geleden deed Rutger een onderzoek, een stichting, en hij stelde aan alle mannen de vraag: heb je in de achterliggende 6 maanden pornografie gekeken? 71% van de mannen gaf aan dat dat het geval was. Bij de vrouwen was dat bijna 30%. En het maakt veel kapot. Nog wat persoonlijker. Als je daarmee worstelt, ook als je vanmorgen naar deze preek luistert, thuis of hier in de zaal, dan weet je dat van binnen vaak ook. En misschien voel je je daarom, terwijl je luistert, wel schuldig en ongemakkelijk. Seksuele zonden zijn vaak de korst op innerlijke wonden van eenzaamheid, leegheid, minderwaardigheid, doelloosheid, relationele spanningen. Kan zelfs je worsteling met je single zijn. Dat je soms vlucht in blindheid. In verkeerde patronen. De seksuele zonden kunnen je van jezelf vervreemden. Kunnen je huwelijk, wat je misschien op zich als een grote zegen ervaart, toch op lange termijn stevig onder druk zetten. Omdat er telkens een derde interveneert. En dat geldt niet alleen voor pornografie. Maar ook voor seks buiten of voor het huwelijk. Intieme, emotionele verzadiging bij iemand anders dan je eigen man of vrouw. Omdat die ander je zo goed begrijpt en je hem of haar voortdurend opzoekt om je verhaal te doen, terwijl je eigenlijk vervreemd van je eigen man of vrouw. Het gaat ook over allerlei losse flirts en dates. Het samenleven alsof je getrouwd bent. Seksuele experimenten. Fantasieën. Schuine moppen. Gewaagde soaps. Slechte series. Het stompt je geestelijk af. En het maakt de relaties kapot. En soms, als je de balans opmaakt, dan kun je tot de uitroep komen: wat heeft Satan veel kapot gemaakt? Wat heeft hij van een van de mooiste cadeaus van God een giftige parodie gemaakt? Waar we ons aan denken te kunnen laven, maar we van binnenuit door gebroken worden. Ik weet uit mijn eigen leven en uit vele mensen die ik heb mogen begeleiden op dit punt, hoezeer het je als het ware gevangen kan houden. Wat zou Jezus doen? Jezus was met innerlijke ontferming bewogen over mensen die moreel verwilderd waren. Jezus zocht deze mensen op. Riep hen radicaal tot bekering. Ga naar huis en haal je man. Ga heen en zondig niet weer. En hij wilde hen meenemen naar een nieuwe levensstijl. Een levensstijl van het kruis. Waarin je leert leven als een volgeling van God. Die Gods gedachten krijgt over onder andere seksualiteit. Ik wil het nog iets persoonlijker maken. Omdat ik het te makkelijk vind om hier radicaal over te preken. En dan amen te zeggen. En weer weg te rijden. De realiteit leert dat dit ook in de gemeente... een thema is waar velen mee worstelen. En als je dan zegt, ik herken dingen, ik ben gevallen in patronen, wat het dan ook precies is, als man of als vrouw, waarbij ik op gewaagd terrein zit en vanmorgen word ik gewaarschuwd door het woord van God. Ik voel me van binnen gespleten. Ik voel me iemand met twee gezichten. En ik weet ook dat ik compromissen heb gesloten die ik niet had moeten sluiten. Maar soms voel ik me zo onmachtig, alsof het over me komt en ik gewoon niks anders meer kan. Wat moet je dan doen? Ik heb een paar korte en praktische tips. 1 is, word eerlijk voor God. Erken het radicaal als zonde. Het helpt je niet om het goed te praten. Erken het als zonde. Zonde beleiden wil zeggen dat je hetzelfde over zonde gaat zeggen als dat God erover zegt. Sluit geen compromis en erken het als zonde. Kom voor de dag. En 2, vraag concreet vergeving in Jezus' bloed. Som deze zonde concreet en bij name op. Wees niet algemeen, Heere, wilt u mij vergeven? Nee, noem het concreet bij name waar het misgaat en wat de patronen zijn die je hebt ontwikkeld. Het goede nieuws is, er is vergeving. Psalm 130 zegt, altijd bij God geweest. Dus wordt gij Heer met beving rechtkindelijk gevreesd. Met andere woorden, vergeving brengt je ook naar een patroon van de vrezen des Heren. Dus wordt gij Heer met beving rechtkindelijk gevreesd. Dat betekent, vergeving bevrijdt je innerlijk en het corrigeert je uiterlijk. Je uiterlijke levensstijl. Dat is het tweede, vraag om vergeving. 3 is, als je merkt dat je opgesloten zit in een cirkel waar je niet uitkomt, maak het open naar iemand die je vertrouwt. Naar je man of je vrouw. Als dat mogelijk is. En als dat een te grote stap is, maak misschien een tussenstap. Naar iemand die je vertrouwt, met wie je kan bidden. Wat een bevrijding als je de knellende band van de eenzame strijd tegen de zonde kan doorknippen en in het licht kan komen. Dat is wat Johannes bedoelt in zijn eerste brief. Als hij zegt, we moeten in het licht wandelen, dan heeft hij het niet zozeer over dat je geen zonde moet doen. In het licht wandelen betekent dat je transparant wordt. Want in de duisternis groeien de zonden. Het zijn als die lelijke mossen op een vochtige muur in een donkere ruimte. Die groeien in het donker en in het vocht. Maar weet je wat er gebeurt? Als je die muur openbreekt en het zonlicht schijnt erop, dan verteren die mossen. Zo is het ook met de zonden, lieve mensen. Ook met patronen. Echt waar. Als je ze openmaakt, als je ze in het licht brengt, als je er Gods genade licht over laat schijnen, bijvoorbeeld door een broeder of zuster in vertrouwen te nemen, dan kan het licht erover schijnen en wordt die knellende band van de duisternis van de zonde doorgeknipt. Dat is het derde. Neem iemand in vertrouwen. 4, neem eerlijke en concrete maatregelen. Jezus zei, deze genadige, barmhartige, vol medelijden bewogende middelaar, hij zei, je kunt beter met 1 hand de hemel ingaan dan met 2 de hel in wandelen. Beter ruk je 1 van je ogen uit en kom je straks met 1 oog in de hemel dan met 2 in het helse vuur. Dit zijn woorden van Jezus. Wat hij daar zegt, lieve mensen, is spaar jezelf niet, maar neem concrete maatregelen. Je hoeft je niet te schamen als je een leven moet leiden tussen barrières. Je hoeft je niet te schamen als jij er als man voor kiest om je telefoon helemaal te vergrendelen, zodat je eigenlijk nergens meer bij kan. En dan moet je niet de leugen geloven dat je zegt, ja, je bent onder de wet. Je bent niet onder de wet. Een leven tussen barrières. Waarmee houdt de jongeling zijn pad zuiver? Als hij dat inricht naar het woord van God. Binnen die barrières is er veiligheid. Zoals er op zee tussen boeien veiligheid is, zo is er veiligheid tussen de boeien die jou weghouden bij de zonde. Neem concrete maatregelen. Het 5e, misschien zou je op regelmatige basis aan iemand verantwoording af kunnen leggen. 1 keer in de week of 1 keer in de 2 weken. Gewoon even een kort bericht of een kort telefoongesprek hoe het gegaan is, zodat je die lijn van het licht openhoudt. En de laatste, en dit is de belangrijkste die ik zeg. Strijd niet alleen tegen de zonde, maar veel meer trek je uit naar het leven van Jezus in jou. De schrift spreekt hier over in vers 9 over goedheid, rechtvaardigheid en waarheid. Vers 10, beproef wat de Heere wel behagelijk is. Vertaald naar het concrete thema van vanmorgen, krijg Gods gedachten over seks en relaties. In de kerk hebben wij veel te veel de cultuur gehad, zeker in de reformatorische wereld, dat we gezegd hebben tegen jonge mensen, pas op hè, niet voordat je getrouwd bent. En als ze zeiden waarom, dan zeiden dat weet je zelf ook wel. Met andere woorden, het is een gevaarlijk terrein, brand je vingers er niet aan. En als je getrouwd bent, moet je het samen maar uitzoeken. Wat is dat een magere, magere instructie over Gods goede plan? Wie heeft seks bedacht? God. En God heeft het gegeven als een geschenk aan mensen. In de context van een huwelijk tussen één man en één vrouw, waarin seksualiteit veilig is. Als je het daarbuiten doet, verwoeste dingen. En seksualiteit is de uitdrukking van de diepste vorm van intimiteit tussen een man en een vrouw, die zich elkaar in de veilige bedding van een huwelijksverbond aan elkaar gegeven hebben. En weet je wat het uitdrukt? De seks tussen een man en een vrouw is de bekroning van de liefde die ze hebben en de trouw die ze vieren. En daarmee spiegelen ze uit, beelden ze uit, representeren ze wie God is voor ons mensen, wie Jezus is voor de gemeente. Ja, ze representeren zelfs iets van de drie-eenheid. God is één, zoals man en vrouw één zijn. En toch zijn ze samen, zoals de drie-eenheid, drie personen samen één zijn. Dat is wat seks uitbeeldt. En daarom moeten we aan onze tieners uitleggen dat God hoge doelen heeft met seks. Niet als een soort los product van, nou kijk maar even wat je leuk vindt en wat bij je past. En experimenteer maar, neem wel voorbehoedsmiddelen. Het is niet alleen zondig, het is ook vreselijk plat. Het is zo banaal. We moeten leren in de kerk om Gods gedachten over seksualiteit te krijgen. Te zien hoe hij het bedoeld heeft. Waardoor je als bijna getrouwd stel zegt, nee wacht eventjes. Wij strijden voor reinheid, niet omdat het zo hoort, ook daarom. Maar vooral omdat we zien hoe God het bedoeld heeft. Ik weet nog dat mijn vrouw en ik dat in onze verkeringstijd ontdekten. Hoe God het bedoeld had. Daarvoor was het voor ons best een worsteling. Hoe doen we dat nu? Het is ook moeilijk hè, als jongens stellen. Getrouwde mensen moeten dat realiseren als ze met tieners en twintigers praten. Het is moeilijk. Het is een gekke wereld waarin we leven. Maar toen wij dat ontdekten van, oh wacht, zo heeft God het bedoeld. Toen kregen we van binnen een motivatie om ervoor te gaan. En we schreven op de zonneklep van onze auto, van mijn auto. Maar David sterkte zich in de Heere zijn God. Toen de verleiding voor de zonde kwam, sterkte David zich in de Heere zijn God. In Samuel 30 vers 6. Zo moeten wij ons uitstrekken naar een leven waarin we begrijpen hoe goed God seksualiteit bedoeld heeft. Dat kan ons beschermen voor verkeerde patronen. Tot slot, 1 minuut. Helemaal onverwacht, aan het einde van dit gedeelte, komt Paulus met een oproep, dat is die vierde oproep, die bijna out of context is. Maar nu snap ik hem veel beter. Hij zegt in vers 18, en bedrink u niet aan wijn. Word niet dronken van wijn, waarin losbandigheid is. En alle mensen die wel eens een alcoholische versnapering nuttigen, word niet dronken van wijn. Kom niet onder de invloed van alcohol. En dan zegt hij, maar word vervuld met de Heilige Geest. Wat is het geheim om in een onreine wereld te worden wie je bent, te leven volgens je roeping, te leven als een heilig kind van God, een imitator van God. Hoe kan je dat nu? Niet in eigen kracht, je kan het alleen in de kracht van Gods geest. En daarom zegt hij, word niet beneveld in je denken door alcohol. Alcohol geeft je een waas. Maar zegt hij, kom onder de invloed van de Heilige Geest. Stel je open naar God. En bid vurig dat God je vult met de Heilige Geest. Breek met de zonde. Zeg de onreinheid vaarwel. En bid vurig dat God je met zijn geest vult. En weet je wat er gaat komen? Kijk vers 19. Je gaat onder elkaar spreken. Je gaat zingen, loven en prijzen. Aanbidding en lofprijs worden dingen die je hart vervullen. Vers 20. Je gaat leren om een leven van dankbaarheid te leren. Te leven zoals Vera dat uitlegde. En vers 21. Wees elkaar onderdanig in de vreze Gods. Je leert om elkaar te dienen. De vervulling met de Heilige Geest is het recept om een rein leven te leiden in een onreine wereld. Ik eindig met de woorden van de arend en de kip. Oké, mijn vriend, je snapt het wel. Die arend, dat zijn wij. Bestemd voor hemels leven. Maar zijn wij wel echt vrij? Of zitten we aan de aarde vast? Duwt iets ons steeds omlaag? Dan mogen wij hoopvol uitzien naar verandering vandaag. Want God zegt, richt je hoofd omhoog en geef je last aan mij. Ik leer je hemels leven. In Jezus ben je vrij. Dus spreid je vleugels uit en leef. En eer mij in het licht. Hier is rust en vreugde. Een prachtig vergezicht. Amen.